Wij lezen 1 Koningen 19 en daarvan de eerste 8 versen. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam ter Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve. En zeide, het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij leidde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water, alzo at hij en dronk en leidde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht der zelverspijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, Horeb. Vers 7 uit 1 Koningen 19 is de tekst voor de preek. 1 Koningen 19 vers 7. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Tot zover. We letten op een tweetal aandachtspunten. In de eerste plaats de weg van Elia. In de tweede plaats de weg van de Heere. Dus ten eerste de weg van Elia. En ten tweede de weg van de Heere. Afgelopen woensdag hebben we tijdens de Bijbellezing gezien dat er na een geestelijk hoogtepunt een zondig dieptepunt kan liggen. De Heere waarschuwde Salomo daarvoor. We zagen dat we ons maar nergens te goed voor moeten rekenen, omdat het hart van ons boos is. Nu, in ons tekstgedeelte, zien wij, en dat blijkt dus ook te kunnen, dat er na een geestelijk hoogtepunt, Elia op de Karmel, een geestelijk dieptepunt van moedeloosheid kan volgen. Blijkbaar kunnen die twee ook heel dicht bij elkaar liggen. Wij ontmoeten vanmorgen dan ook de moedeloze Elia. En wat blijkt dan, hoe waar het is wat Jacobus schreef, dat die onverschrokken profeet waar wij zo hoog tegenop kunnen zien, een mens is van gelijke bewegingen als wij. Maar wat doet Elia hier? Wel, hij overweegt als een mens. Hij redeneert als een mens. Hij denkt als een mens. Ziet u waar Elia mee bezig is? Hij is bezig met zichzelf. Het is alles mens wat de klok slaat bij Elia. En dan is er geen ruimte voor de Heere. Dan is er geen plek voor de Heere Jezus. Als een mens met zichzelf bezig is, dan wordt het donker. Dan raakt hij ingekeerd in zichzelf. En dan raakt hij het werk van de Heere kwijt. Dan ziet hij niet dat er een almachtig God is. Dan ziet hij niet dat er een God is die zijn kerk beschermt en bewaart. Dan ziet hij niet dat er een God is die zelfs in de woestijn voorziet. Dat is Elia allemaal kwijt. Hij is zijn God kwijt. Omdat hij zo bezig is met zichzelf. Omdat hij zo bezig is met de omstandigheden die hem zo moedeloos maken. Zo treffen wij Elia aan, een slaaf van zijn gemoedsgesteldheid. En misschien is er vanmorgen wel een kind van God zo bezig geweest met zichzelf. Zo bezig geweest met allerlei moeitevolle omstandigheden waarin hij zich bevindt. En dan word je moedeloos. En dan klaag je. Want je wil de omstandigheden veranderen. Daar ben je mee bezig. En ondertussen verlies je uit het oog de onveranderlijke vaste belofte van de Heere. Elia. Nog maar kort geleden stond hij daar op de Karmel. Tegenover honderden profeten van Baal. Een volk dat neutraal wilde zijn, maar dat bestaat niet, dus die waren de Baal ook gevolgd. Een goddeloze koning die daar ook op de Karmel stond met zijn hofhouding. En Elia stond daar helemaal alleen. Nee, zijn Heere was God. Dat lag zo diep in zijn ziel verankerd. Dat lag zo vast in zijn hart. Daarom durfde hij de Baal wel te tarten. Daarom durfde hij de hel wel uit te dagen. En toen het genoeg was, toen heeft hij het volk samengeroepen en het altaar dat afgebroken was herbouwd. En toen heeft hij daar een dier opgelegd dat geofferd zou worden. En hij heeft dat dier en het altaar druip en druip nat gemaakt. En toen heeft hij gebeden, ja gebeden. Door het geloof, antwoord mij Heere, antwoord mij, opdat het volk zal zien dat u God bent en dat ik uw knecht ben. En toen is het gebeurd wat Elia zo zeker wist. Vuur kwam van de hemel en verteerde dat dier en dat altaar en dat water. De Heere is God, de Heere is God. Ja, en in diezelfde geloofsmoed heeft Elia toen bevel gegeven. Grijp die profeten van Baal en slag ze en dood ze. Want heel die goddeloze afgodendienst moet uitgeroeid worden. Ja, dat was Elia. Zo kennen we Elia. Hij bad een gebed en het regende niet. En hij bad een gebed en er kwam vuur van de hemel. En nu gaat Elia weer een gebed bidden. Hij buigt zijn knieën. Heere, geef de regen zoals u die beloofd heeft. En hij hoorde het geruis van een overvloedige regen. Er kwam regen, ja, dat is Elia. Was ik maar zo'n Elia. Had ik maar dat geloof van Elia. Was ik maar zo onverschrokken. Durfde ik in deze week van voorbereiding de hel maar te tarten en uit te dagen. Kon ik maar onvoorwaardelijk vertrouwen op de belofte Gods. Kon ik maar pleiten op zijn eigen woord. Zo onverschrokken, zo vast, zo zeker. Oh, als ik vanmorgen naar Elia kijk, dan vrees ik dat... En toen Izebel, goddeloze koningin. Ze hoorden wat er allemaal gebeurd was. op die Karmel. Dan heeft hij direct een boodschapper gestuurd naar Elia en gezegd, voorwaar, zo doen mij de goden en zo doen zij dat toe. Ze zweert bij Baal. Ik zweer wel. Baal heeft je net in de steek gelaten. Baal heeft net het duel verloren. Geloof je nu nog in een God die niet bestaat? Izebel toch? Maar voorzeker, zegt Izebel, morgen omtrent deze tijd, dus binnen 24 uur, zul je zijn gelijk als mijn profeten, dus een dode. Izebel, waarom dood je de profeet niet gelijk? Waarom geen korte metten? Zou Izebel het niet gedurfd hebben, omdat ze in de gaten had hoe het volk op de hand van Elia was? Zou ze het niet gedurfd hebben buiten haar man om, die toch echt wel onder de indruk scheen te zijn? Hoe dan ook, ze wil eigenlijk Elia onder druk zetten om dit gebied te verlaten. Weg jij, Elia! Weg jij, maar je verknoeit hier alles met je optreden. Elia laat zich toch niet van slag brengen door zo'n vrouw. Elia is nu toch niet onder de indruk door zo'n koningin. Hij heeft zojuist een geweldige overwinning behaald. Hij heeft op zijn God vertrouwd en is niet beschaamd uitgekomen. Ach, wat zal die nietige Izebel hem dan doen? Toch, Izebels woorden raken Elia tot in het diepst van zijn hart. En Elia, die voor geen mens bang scheen, vlucht weg voor een vrouw, nota bene. Gelukkig, dat is ook Elia. Want anders zou je denken dat het avondmaal is voor mensen die zo onverschrokken in het geestelijk leven staan. Die nooit bevreesd zijn voor de Satan. Die geen aanvechtingen meer kennen. Die zo vast en zeker rusten op de belofte Gods. Mensen die schijnbaar niet van aanvechtingen weten in hun leven. Elia, hij vlucht weg. Niets menselijks is hem vreemd. En nu kan Elia niet meer verder kijken. Hij is helemaal met zichzelf bezig. Nu is de Heere buiten beeld. Misschien ligt hier wel het leven van een avondmaalsganger getekend. Zo met jezelf bezig, zo'n zelfbeklag, zo in beslag genomen door de omstandigheden van het leven. Eigenlijk begrijp je de Heere niet waarom dat nou allemaal zo gaat in het leven. Laten we daar eerst eens een paar lessen uittrekken. De eerste les is dat die mensen die zo met zichzelf bezig zijn, eens goed moeten letten op andere heiligen. Wat die allemaal meegemaakt hebben. Ik denk aan Job bijvoorbeeld. En als het gaat over ambtsdragers, want Elia was een ambtsdrager, dan zou Elia, beeldspraak, eens moeten kijken naar Paulus. Die somt toch ook het een en ander op wat niet uit te vlakken is. We kunnen soms zo met onszelf bezig zijn, dat we de enige zijn die zo zwaar beproefd wordt en die er zo diep doorheen moet en die zulke onbegrepen wegen gaat, alsof je de enige bent onder de kinderen Gods die zo'n zwaar kruis te dragen heeft. Elia, verruim je blik eens even. Dan blijkt misschien dat jouw weg toch niet de diepste weg is. Dat er misschien nog wel andere kinderen van God waren die nog dieper moesten gaan. Er is nog wel een les uit te leren. Elia, waar is jouw God? Want op 2 maal toe had de Heere tegen Elia gezegd, ga. Ga naar de Bekrit en ga naar die weduwe te Zarfat. Ja, toen ging Elia op het woord van zijn zender. Maar nu dan, Elia? Nu je zo moedeloos wegvlucht bij Izebel vandaan, wegvlucht bij het volk van Israël, nu je zo de woestijn ingaat, Elia, heeft de Heere dat gezegd? Bevindt u zich nu op een plaats waar de Heere u gebracht heeft? Moest u daar zijn van de Heere? Kunt u dat verklaren, Elia? Nee, want Elia vraagt zich helemaal niet af of hij in de weg van de Heere is. Elia gaat zijn eigen weg. Ja, allemaal wel te begrijpen dat het voor die man te veel wordt. De boog kan niet altijd gespannen zijn, maar evenwel. En dan de derde les. Ik denk de meest troostvolle, de meest aangename les. Elia is hier een type van de Heer Jezus en hij is een antitype. Hij lijkt een klein beetje op zijn meester en hij lijkt in de verste verte niet op zijn meester. En daardoor vertelt Elia toch eigenlijk ook weer wie zijn meester, wie de Heere Jezus is. Kijk, daar zien we Elia vanmorgen onder de jeneverboom. En zijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En hij zegt, Heer, het is genoeg. Ik kan er gewoon niet meer tegen op. Het is tegenslag op tegenslag. En straks dan zal hij zijn ziel uitgieten voor de Heere. Ik heb zo voor u geijverd. En wat komt er nu terecht van die nationale bekering? Helemaal niets. Het volk heeft wel geroepen, de Heere is God. Maar het lijkt alleen maar een mondbelijdenis te zijn. De vruchten ontbreken ten enenmale. Heere, ik kan niet meer. Ik stop ermee. Ik dien mijn ontslag in. Neem mijn ziel maar weg. Ik wil niet langer leven. Ik ben zo moedeloos, Heere. Ik ben zo aan het einde van mijn krachten. Ik kan niet meer. U beproeft mij te diep, te zwaar. Ik ben aan het einde van mijn krachten, Heere. Ik ben toch geen God? Neem mijn ziel maar weg. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Geheel verlaten. Ik ben eenzaam. In Godverlatenheid. Ja, zo lijkt Elia een klein beetje op zijn meester, toch? En ik neem u van onder deze jeneverstruik mee naar Gethsemane. Daar worstelt de Heere Jezus onder een olijfboom. En daar hoor ik hem roepen, mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. Moet ik die beker nu leeg drinken? Is dat niet te veel gevraagd? Ik zit er zo tegen op, Vader. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Kijk, toen het lijden tot een hoogtepunt kwam, of tot een dieptepunt, zoals u wilt, heeft toen de Heere Jezus ook gebeden, neem mijn ziel maar van mij weg. Nee. Ja. Nou, dominee, wat is het nou? Nee of ja? Nee. Niet zoals Elia. Gelukkig niet. Niet in moedeloosheid. Niet omdat hij zijn God kwijt was. Niet in ongehoorzaamheid. Niet omdat Elia er een punt achter wilde zetten. Zo niet bij de Heere Jezus. Gelukkig niet. Ja. Ja, neem mijn ziel maar, Heere. Geef mij die beker maar, Heere. Laat mij hem maar leeg drinken, al is hij tot de rand toe gevuld met de dood. Met de dood als het loon op de zonde. Niet alleen met die tijdelijke dood. Niet alleen met die lichamelijke dood. Niet alleen met die lichamelijke straf. Maar veel meer met die geestelijke dood. Met die geestelijke straf. Hij geeft zijn ziel tot de ransom voor velen. Kijk, niet zoals Elia in moedeloosheid, maar veel meer dan Elia in een volkomen overgave aan zijn God en uit een ongekende liefde tot zijn volk. Elia is weggelopen bij zijn volk. Hij kan er niet meer tegenop. Maar als de Heer Jezus zijn ziel uitstort in de dood, dan doet hij dat juist voor zijn volk. Hij loopt niet weg. Het is waar, hij scheidt zich een steenworp van zijn kerk met een hoofdletter af. Waarom? Omdat hij de beker alleen wil drinken. Omdat hij de pers alleen wil treden. Omdat hij de straf alleen wil dragen. Dat doet hij, opdat de moedeloze Elia zo dadelijk gevoed en gelaafd zal worden. Daarom, lijkt Elia hier op zijn meester? Nee. Ja, meer dan Elia is de Heer Jezus. En daarom is het avondmaal een plaats van vertroosting. Want het tekenen van brood en wijn willen de moedeloze kerk opheffen. Hun harten doen opheffen tot hem die in de hemel zit. En die de overwinning heeft behaald. Die wel dood is geweest, maar die leeft. En die dood is geweest in de plaats van. En die dood is geweest voor. En nu leeft hij tot in alle eeuwigheid. En het is alsof hij van de hemel roept na zijn moe gestreden kerk op deze aarde. Ik leef en gij zult leven. Eeuwig leven. Leven in de gunst van de Heere, dat heb ik niet verdiend. Nee, dat heb ik niet verdiend, Elia. Maar ik heb het wel voor u verdiend, zegt de Heer Jezus. Leven, eeuwig leven. En daar aan zijn tafel, daar versterkt nu die trouwe Heer Jezus zijn ontrouwe kerk, Elia. Hij kon er niet meer tegenop. En wat zeggen de kanttekenaren dan bij? De weg zal voor u te veel zijn. Dan zeggen ze, om in eigen kracht te gaan. Elia, je bent de Heer Jezus vergeten. Met al je geklaag en met al je nood. En nu was die nood wel waar. En je klacht was in zekere zin ook wel waar. De feiten die je constateerde, die liegen er niet om. Dat is wel zo. Maar lieve Elia, denk toch eens aan mij. Kijk, dat is wat de Heere Jezus vanmorgen zegt. Denk toch eens aan mij. Denk toch eens aan mijn lijden en aan mijn sterven. Denk toch eens aan mijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Dat heb ik gedaan voor u. Denk daar toch eens aan. Want het heilig avondmaal is toch een gedachtenismaaltijd, opdat wij denken aan het lijden en sterven. Elia ziet geen weg meer. En daar waar de weg voor Elia dood loopt, daar is de Heer Jezus verder gegaan. Daar heeft hij een weg gebaand. Sta op, eet Elia, want de weg zal voor u te veel zijn. Wat? Toch een weg? Jazeker, maar u moet eerst eten en drinken. Dat zal ik daar voor u klaarzetten. Want anders dan kunt u de weg inderdaad niet meer gaan. Maar wat zet u daar dan klaar, Heere Jezus? Wat is dan de spijze? Nee, niet wat, maar wie? Ik ben het brood des levens en ik ben dat levende water. Onze tweede gedachte, de weg van de Heere. Dan moet je toch eens goed opletten wat er staat in onze tekst, vers 7. En de engel des Heeren kwam ten andere malen. Ten andere maal. Dus voor de tweede keer. Ja, die engel, die is al door de Heeren eerder gestuurd. Misschien was dat gisteravond en is het dan nu morgenochtend, dat weet ik niet helemaal, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, die engel is al eerder geweest en toen heeft hij Elia wakker gemaakt. En hij maakt Elia weer wakker. Elia zegt, laat me maar sterven. Nee, zegt de Heer, ik laat je wel eerst slapen. Zodat je gedachten een beetje tot rust komen. Zodat je lichaam weer gesterkt wordt. De Heer werkt gewoon door deze gewone middelen heen. En toen heeft de Heer ook eten en drinken aan Elia gegeven. En wat doet Elia? Elia gaat zo weer slapen. Ik lees niet één keer dat hij zegt, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u mijn moedeloze ziel hebt opgericht. Dank u wel dat u nog van mij af weet. Dank u wel dat u mij niet verhoord hebt, maar dan was ik nu in de eeuwigheid. Dank u wel dat u zich met mij bemoeit hier in deze woestijn. Ik dacht dat ik helemaal alleen was, Heere, maar u zag mij wel en u bemoeide zich wel met mij. Hartelijk bedankt, Heere, dat u zo naar mij omziet. Niets van dat alles. En je gewoon weer slapen. Er kan nog geen bedankje af. Foei, Elia. Wat ondankbaar. Foei. Wat ontrouw. Ik kan me haast niet voorstellen dat er straks een avondmaalganger is die zegt, nou, dat ken ik nou echt niet. Die ondankbaarheid en die ontrouw. Wel, we kijken wat de Heere doet, hè. De engel des Heeren kwam ten andere malen. Nu zegt de Heere niet van, ja, maar Elia, als je zo met mij omgaat, dan ga ik weg, hoor. Dan wil ik niks meer met je te maken hebben. Nee, daar komt weer die engel. En zo heel zachtjes zegt hij, Elia, sta op en eet. Want de weg zal voor u te veel. Elia, word eens wakker. Elia, kijk nu eens naar dat voedsel wat ik je aanreik. Elia, heb je het nu nog niet begrepen, mijn lieve Elia toch? Die mildelijk geeft en niet verwijt. Oh, zouden we zo dadelijk niet met een verbroken hart komen? Met verwondering komen? Met beschaamdheid komen? En zeggen, Heere, nou ben ik toch zo ontrouw en zo dankbaar geweest. En ik zag helemaal geen weg meer. En nu heeft u dat 2 maal toe mij wakker gemaakt. En u bent de getrouwe. Wie is eigenlijk die engel des Heeren? Nou, sommigen denken de Heer Jezus. Ik vind het prachtig. Komt de Heer Jezus zelf, want onder het Oude Testament kwam de Heer Jezus wel eens naar beneden in de gedaante van een man. Daar hebben we het net met catechisatie over gehad, jongens. Hè? Op een menselijke wijze. Net als bij Abraham bijvoorbeeld, er kwamen daar 3 mannen. En die middelste, dat was de Heer Jezus. En die 2 anderen, dat waren engelen. Andere verklaarden die denken dat het niet de Heer Jezus was, maar dat het een engel was. Nou, dat geeft ook niet zoveel, want dan is het toch een engel die door de Heer Jezus gestuurd is. Dus uiteindelijk is het toch de Heer Jezus. Want later zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, de ambtsdragers, wie u ontvangt, die ontvangt mij. Dus, hoor je het ook wend of keert, ik geloof dat de Heer Jezus daar bij Elia was. En dat de Heer Jezus daar Elia wakker maakte, zonder enig verwijt, ten andere malen, voor de tweede keer, want hij laat niet varen. De werken zijner handen in de geschiedenis van Elia, zie je zo duidelijk dat als de Heere uit genade begint, dan gaat hij ook altijd door genade door. Hoor je dat, volk van God? Uit genade heeft hij je opgeraapt en zalig gemaakt. En voortaan handelt hij slechts uit genade. Dat betekent zonder enige verdienste onzerzijds, zonder dat er iets van de mens bij komt. En dan moet je vanmorgen niet zien op je voorbereiding, op je afmakingen. Nee, wat doet de Heere Jezus nou? Hij pakt je zo zachtjes bij je schouder vanmorgen en hij zegt, sta op en eet. Want anders zou de weg veel te veel voor je zijn. Dat kun je niet in eigen kracht. Ja, dat is nou altijd die valkuil, hè? Eigen kracht, weer wat willen. Nee, dat kun je niet. Die weg naar de hemel, die is zo onbegaanbaar. Er zijn zoveel voetangels en klemmen. Er zijn zoveel influisteringen van de duivel. Maar, Elia, kom. Laten we nu eens samen aan die maaltijd gaan zitten. Sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Als de weg voor ons te veel is, dan geeft de Heere versterking. Dan verkwikt hij onderweg. Moet je goed kijken wat er gebeurde. De Heere haalt niet de last van de schouders van Elia af. De Heere geeft niet, wat Elia zo graag had gewild, een grote opwekking. De Heere doodt niet die goddeloze Izebel. De Heere bekeert niet Agab. De Heere geeft geen reformatie onder de 10 stammen. Nee, alles gaat op het oude liedje verder. Zul je het onthouden, volk van God? Zul je het onthouden? Alles gaat morgen op het oude liedje verder. En toch is het niet hetzelfde. Het is toch anders, hè, als je gegeten en gedronken hebt. Het is wezenlijk anders als je samen met de Heere Jezus aan zijn tafel hebt gezeten. Het is echt anders als nu je ziel versterkt en verkwikt wordt. Als je gevoed en gelaafd wordt. Dan is het echt anders als je nu de woestijn verder mag met de Heere Jezus aan je zij. In je hart, in je ziel. Als u al dat geklaag veranderd is in een blijderij, als in plaats van die moedeloosheid nu de vreugde in de Heere is, ja, dan is het toch anders, hè? De omstandigheden zijn hetzelfde gebleven. En onthoud het, ik zeg het nog een keer, dat is wat je zo moedeloos maakte. Je hebt gezegd, Heere, waarom toch? Maak dat nou toch anders? En de Heere zegt, nee, dat doe ik niet, maar ik haal je wel. Ik haal je wel als het ware bij die omstandigheden weg. En ik ga je wel verkwikken onderweg. Ik ga je wel bemoedigen. We gaan samen eten en drinken. Wat zegt de apostel ook alweer? Dat hij met de verzoeking ook de uitkomst geeft. Ja, dat doet hij. De Heere beproeft nooit boven vermogen. Nou, daar kom je wel echt. Dat doet hij wel. En dan ga je door je knieën. En je schouders worden moedeloos. Het is niet meer te dragen. Het is te veel. Het is te zwaar. En waar is de uitkomst? De hel die lacht. Waar is God? Op wie gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Wat is dan de uitkomst? Zijn tafel.
Heer, verkwikt Elia. Hij geeft hem spijzen. Eén en andermaal. Hij zegt, Elia, ik laat niet varen het werk dat mijn hand begon. Ja, waar haalt God het vandaan in de woestijn? God kan alles. Dat weet je toch, Elia? Hij kan de raven sturen, zodat ze je brood brengen. Hij kan je een paar jaar onderdak geven bij een weduwe die niet meer heeft dan een beetje olie en een beetje meel. En door de jaren heen wordt het maar niet minder in dat kruikje en in dat flesje. En ze kunnen daar maar koeken bakken en koeken bakken. Andere mensen sterven van de honger. Maar in dat huisje van de weduwe is elke dag genoeg. Ja, dat kan de Heer. De Heer heeft al één en andermaal, al 3 keer, Elia op een wonderlijke wijze gesterkt. En hij zegt, Elia, dat doe ik weer. Zo wonderlijk is de Heer. Zo verrassend. Als je er niet op rekent. Als je het niet hebt verdiend. Als alleen maar de ontrouw je aanklaagt. Dan sterkt hij weer in de woestijn. Dat is de weg van de Heer. Om te leren, kinderen van God. Dat wij straks aan zijn tafel niet onze waardigheid meebrengen. Niet onze worstelingen meebrengen. Niet onze geestelijke gestalten meebrengen. Nee, laat dat maar thuis. Als we aan zijn tafel komen, dan hebben we alleen maar onwaardigheid en ontrouw. Daarom kom je zo bedeesd en zo beschroomd. Maar je voelt het. Ik heb geen plekje verdiend aan zijn tafel. Maar heb toch gezegd, sta op. Eet, want de weg zal anders voor u te veel zijn. Straks gaan we lezen aan zijn tafel op Psalm 23. En daar zegt David, u richt de tafel toe tegenover mijn tegenpartijdes. Maar hier bij Elia richt de Heer zijn tafel toe tegenover de moedeloosheid van Elia en eenmaal volk van God. Dan zullen we alleen met God drieënig aanzitten. Dan zullen er geen vijanden meer zijn. En dan zal er nooit meer moedeloosheid zijn. Maar dan zal mijn hart zich eeuwig verheugen in de Heer Jezus. En in de Vader. En in de Heilige Geest. Er zal eeuwige blijdschap op ons hoofd zijn. Hier wordt de tafel nog toegericht tegenover. Maar daar niet meer. Daar is geen tegenover meer. Daar zal de Heer alles zijn. En in allen. Elia, wat is wakker. Eet en drink. Mijn nodige zin, Elia. Daar staat een gebakken koek. En er staat een fles met water. Doe maar, Elia. Het is allemaal voor jou alleen. En ik ga erbij zitten, Elia. Totdat je verzadigd bent en nieuwe krachten ontvangt om door de kracht van dezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten door de woestijn te gaan. Wat is dat nu wat hier gebeurt? Dat is Gods zorg. Merk het maar op. Die gebakken koek en dat water, dat is niets anders dan de belofte van het evangelie toegepast in je zin. Wat is dat, dominee, toegepast? Wel, dat je proeft, dat je ervaart. Want de belijdenis die wij belijden, de Heere is God, die wordt ook ervaren aan zijn tafel. Dat is het, hè? Ja. Dat is een bovennatuurlijke spijze voor degene die ook bovennatuurlijk geboren zijn. Van boven geboren zijn. Het lijkt maar zo eenvoudig, hè? Gebakken koek en een fles met water. Maar het is wel duur gekocht, hoor. Wel duur gekocht. Zullen we straks goed denken als wij dat brood eten. Dat de Heere Jezus zegt, of van hem staat, Toen hongerde hem ten laatste zeer. En als wij straks drinken en onze dorst gelaafd wordt, zullen we dan goed luisteren dat hij roept vanaf het kruis: mij dorst. Ja, voor de Heere Jezus was er geen enkele genade en geen enkel ontfermen, opdat hij hier zou uitdelen genade en vrede, vreugde en liefde, troost en wijsheid voor 40 dagen lang. En die 40 dagen moeten we maar niet al te letterlijk nemen. Dat is zolang het de Heere behaagt. In ieder geval, de afgematte ziel van Elia wordt versterkt, wordt verkwikt. En het woordje verkwikken betekent eigenlijk terecht gebracht. Als de Heer Jezus binnenkomt en hij fluistert: vrede zij u. En dat doet hij vanmorgen. Dan komt er verademing. Hij verkwikt. Betekent dat, dominee? Wel, hij brengt altijd weer terug. Hij brengt altijd weer terecht. Van avondmaalstafel tot avondmaalstafel. Misschien wel van dag tot dag. Van dieptepunt tot dieptepunt, hoogtepunt. Hij brengt altijd weer terug. En als we nou zo dadelijk aanzitten en God geeft een beetje geloof, dan mogen we ook nog naar de toekomst kijken. Als we straks eeuwig thuis zijn, volk, zal wat zijn, hè? Nooit meer dat afzwerven. Hoef je nooit meer teruggebracht te worden, maar voor eeuwig thuis.